Ja, dominee A. N. van der Wind. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten. DV zondag 15 oktober. S'morgens om 9:30 dominee Hogenhout uit Meteren Est. En s'avonds om 6:30 kandidaat M. Kroneman uit het Harde. Collecte. De eerste is de diaconie collecte. De tweede is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Volgende week is de derde collecte bestemd voor ProRegen. De voorzang vanavond is Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan zingen van Psalm 25, de versen 2 en 6... Heer, en maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het zesde vers, wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. We zingen Psalm 25, de versen 2 en 6.
Thank you.
Nadat wij het geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 116, het 10e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Psalm 116, vers 10. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren naar de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Machtige, grote God, Heilige Vader, op deze avond zijn we bijeengekomen in de kerk. We luisteren thuis. En we willen ook deze avond u de lof en de dank brengen. Zoals we het al hebben gezongen. U bent die grote God. Die in uw trouw en goedheid deze wereld nog draagt. U die in uw geduld nog wacht met dat laatste oordeel, het grote gericht. Omdat u nog steeds het evangelie laat verkondigen onder de volken. Omdat u nog steeds geduld hebt. En niet wil dat enigen verloren gaan. Maar dat er nog meer tot bekering komen. Nog meer mensen worden gebracht uit alle volken en talen. Met alle generaties, dat er mensen worden gebracht bij het kruis van Christus en zo bij die fontein van heil, van vergeving, van reiniging, van heiligmaking. En de menigte mensen nog groter wordt, een volk dat u kent en dient en u in eeuwigheid zal prijzen. Hoe groot bent u daarin? En hoe genadig, en wij danken u daarvoor. En wij bidden daar ook om, dat u ook op deze dag harten opent voor uw woord. dat doden, geestelijk doden, tot leven worden gewekt door uw stem. Ter ere van uw grote naam, tot opbouw van uw kerk en ook tot hun eigen heil. Heren, wij vragen van u dat u ook onze harten opent. U kent in ieder van ons ook persoonlijk. Onze levensweg, onze achtergrond, wat er in ons omgaat aan aanvechting, aan twijfel of aan weerstand en verbittering. Wij bidden van u, Heren, wilt u in al deze dingen uw genade schenken, uw licht brengen. Vanuit onszelf brengen wij dat licht niet voort. Vanuit onszelf kunnen wij niet opklimmen naar u in de hemel, maar u laat uw woord horen. U bent in uw Zoon Jezus Christus in deze wereld gekomen. U bent met uw Heilige Geest in deze wereld gekomen. En wilt u ons zo dan telkens ook weer zoeken en vinden. Ons ook leiden op de levensweg. Wij bidden om uw hulp, dat we de goede weg zouden gaan, de rechte weg. Dat we zo ook leven in ons doen en laten, in ons spreken, de keuzes die we maken, dat wij daarmee u mogen dienen. U zullen groot maken dat in ons leven ook te merken zal zijn dat wij uw woord hebben gehoord, dat we het hebben begrepen, dat het in ons leven merkbaar zal zijn dat wij de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen en Hij nu onze Heiland en Heer is. Zegen ons ook vanavond daartoe, wanneer we uit de Schriften lezen, wanneer we de verkondiging van uw woord horen. Zegen dat zo tot opbouw, tot bloei van de gemeente en dat ons leven vernieuwd wordt door uw Heilige Geest. We zijn afhankelijk van u, Heere. Maar wilt u in onze armoede en leegheid uw volheid schenken. Neem alles wat ons hinderen kan in het luisteren, wat ons hinderen kan in deze eredienst. Heere, geef dat dat toch geen hindernis zal zijn, dat u het overwint, dat u de machtige bent, die ook vanavond ons regeert en ons hart in beslag neemt. U bidden we om uw hulp. In alle taken die er te verrichten zijn, maar toch ook bovenal in het luisteren, in het samen zingen, in het spreken, zodat we tot uw eer samen zijn. We bidden om vergeving voor de zonden. Zie ons aan in Christus, in zijn verzoenend bloed. U bidden voor uw kerk over heel de wereld. Geef dat uw kerk ook een getuige mag zijn op al die plaatsen waar mensen wonen en door uw woord zijn getrokken en worden samengebracht. Zegen de verbreiding van het evangelie onder de volken. U bidden voor het evangelisatiewerk in ons eigen land. U bidden voor het zendingswerk onder de volken. Ook het werk, het zendingswerk in Oezbekistan, waar in de gemeente ook eerder bij stil is gestaan. U wilt u ook daar met de kracht van uw Heilige Geest nabij zijn, zodat allen die u lief hebben gesterkt worden, ook in zo'n islamitisch land, om toch u trouw te zijn, om u te zoeken en te dienen. U bidden voor het Joodse volk. Wij vragen u om uw genade. Wilt u zo ook het nageslacht van Abraham gedenken in uw trouw en onder uw zegen. Geef dat daar ook velen Christus mogen leren kennen als hun heiland, als de Messias, de koning van Israël. Sterk ook de Messias belijdende Joden die de Heer Jezus al hebben leren volgen. U bidden voor onze overheid, plaatselijk niveau, maar ook op provinciaal en landelijk niveau. Geef hen wijsheid. U bidden we voor de formatie van een nieuw kabinet. Wilt u ook daarin, Heere, geven dat dat niet tot afbraak zal zijn van de dienst aan u, van uw gemeente, maar dat daarin ook gehoorzaamheid is en aan uw woord, dat het ten goede mag zijn voor ons volk Niet alleen materieel, maar ook geestelijk. Zegen ook allen die daarin een taak en roeping hebben van verschillende partijen. In het bijzonder bidden we voor diegenen die in de politiek actief zijn en daarin ook uw woord als een richtsnoer willen gebruiken. Geef hen daarin ook wijsheid en uw hulp. We leggen dit voor uw aangezicht neer. Hoor ons gebed. Wees ons nabij, om Jezus wil. Amen. Vanavond lezen we in de Bijbel uit het Nieuwe Testament, in de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe. De schriftlezing vindt u in 2 Korinthe 9. Paulus die schrijft aan die gemeente in Korinthe in deze hoofdstuk 8 en ook hoofdstuk 9 over de, zeg maar, de collecte die gehouden wordt in verschillende plaatsen voor de armen in Jeruzalem. De armen in de christelijke gemeente in Jeruzalem krijgen zo hulp vanuit andere plaatsen. En dat weten ze al in Korinthe, maar Paulus komt in dit hoofdstuk daar ook op terug en geeft nog meer informatie daarover. We lezen het woord van God in 2 Korinthe 9 als volgt. Want het is voor mij niet nodig u te schrijven over het dienstbetoon aan de heiligen, want ik weet van uw bereidwilligheid, waarover ik u roem bij de Macedoniërs, namelijk dat Achaïe al sinds een jaar gereed is. En uw ijver heeft velen aangestoken. Maar ik heb de broeders gestuurd, opdat onze roem over u in dit opzicht niet zonder inhoud zou blijken. Opdat u, zoals ik zei, gereed bent. Opdat niet misschien als er Macedoniërs met mij meekomen en zij u niet gereed vinden, wij, om niet te zeggen u, beschaamd worden in het vertrouwen op onze roem over u. Ik acht het dus nodig de broeders aan te sporen eerst naar u toe te gaan en de eerder door u beloofde zegen vooraf in gereedheid te brengen, zodat deze gereed ligt als een zegen en niet als een gift in gierigheid gegeven. En dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang. Want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat. Een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God. Want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het evangelie van Christus, overeenkomstig uw belijdenis en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen. En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u vanwege de alles overtreffende genade van God over u. Ja, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Tot zover de schriftlezing. Als leidraad voor de verkondiging van het woord deze avond lezen we ook uit de Heidelbergse Catechismus. Zondag 32, zoals ik heb toegelicht in de kerkbode, zal ik voor de leerdiensten in de catechismus beginnen bij het derde deel, het deel over de dankbaarheid, waarin ook de 10 geboden aan de orde komen. Maar eerst gaat het over het motief om goede werken te doen. We lezen zondag 32 van de catechismus en op het blad dat u gekregen heeft lees ik de middelste kolom. Aangezien wij uit al onze ellende, zonder enige verdienste van onze kant, alleen uit genade, door Christus verlost zijn. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Omdat Christus, nadat hij ons met zijn bloed heeft gekocht en bevrijd, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn beeld vernieuwt. Opdat wij God met geheel ons leven dankbaarheid bewijzen voor zijn weldaden en hij door ons geprezen wordt. Voorts, opdat ieder voor zichzelf door de vruchten verzekerd zal zijn van zijn geloof. En onze naaste door onze godvruchtige levenswandel ook voor Christus gewonnen wordt. Kunnen dan degenen die in een goddeloos, ondankbaar leven voortgaan en zich niet tot God bekeren, niet zalig worden? Volstrekt niet, want de schrift zegt dat geen ontuchtpleger, geen afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rover of zo iemand het rijk van God beërven zal. Tot zover uit de catechismus. We staan in de preek stil bij 3 punten. We letten eerst op de noodzaak van goede werken. Ten tweede op de belofte van goede werken. En ten derde op de uitstraling van goede werken. Dus we letten eerst op de noodzaak van goede werken. Waarom zijn ze nodig? Ten tweede de belofte. De belofte die aan het doen van goede werken verbonden is. En tot slot ook nog de uitstraling, wat er van uitgaat wanneer wij goede werken doen. Wij gaan zingen van Psalm 112, de versen 1, 3 en 5. En deze psalm werd ook geciteerd in het schriftgedeelte wat we hebben gelezen. In dat hoofdstuk 2 Korinthe 9, in vers 9 staat dat degene die heeft uitgestrooid, en de man die rechtvaardig leeft, ook aan de armen geeft. Nu dat komt ook in deze psalm naar voren, Psalm 112... Wij zingen daarvan de versen 1, 3 en 5. Vers 1, 3 en 5. En u krijgt ook gelegenheid om uw gave te geven. Gemeente, heeft het wel zin? Heeft het wel zin dat ik me inspan voor God? Heeft het wel zin dat ik probeer te leven volgens zijn wet? Al mijn goede werken kunnen mij toch niet redden. En onze allerbeste daden zijn volgens Gods wet nog niet genoeg. Om door de Heere te worden aanvaard, daarvoor tellen je eigen werken toch niet mee. Waarom zou je dan nog je best doen? Aangezien al onze daden bevlekt zijn met zonden en gebreken en niets kunnen bijdragen voor onze vrede bij God, is het dan niet zinloos wat wij doen? Om goed te willen doen voor God of om daar veel voor over te hebben? Nee, zeker niet. Het is zeker niet zinloos om te doen wat de Heere van ons vraagt. Om daar ijverig in te zijn, om goede daden te verrichten, dat is veel waard. En zondag 32, die geeft verschillende redenen die u mogen aanmoedigen. Verschillende redenen die ons aanmoedigen om goede keuzes te maken. De vraag luidt: waarom moeten wij nog goede werken doen? Aangezien wij alleen uit genade door Christus zijn verlost, waarom moet dat dan? In vraag 86 staat niet: waarom zou je dat doen? Nee, waarom moet dat? In welke zin is dat een moeten? Nu niet als een dwang, tegen wil en dank. Het is niet een moeten onder dreiging van strafmaatregelen. Als je het niet doet, word je gestraft. Ook niet als een tegenprestatie voor de verleende genade. Omdat je genade hebt gekregen, ja, nu moet je wat terugdoen. Nee. Dit moeten, dat is niet een nieuw juk. Wat dan wel? Nu, ik moet goede werken doen omdat Christus in mij leeft. Zo zegt de christen. Ik moet goede werken doen omdat Christus mij daartoe beweegt. Op die vraag waarom moeten wij nog goede werken doen, luidt het antwoord: omdat Christus ons door zijn Heilige Geest vernieuwt. Zeg maar zoals bij een brandweerslang. Heb je dat wel eens gezien? Als eenmaal de druk erop staat. Nou, onder die hoge druk spuit het water eruit. Probeer dat maar eens tegen te houden. Het moet eruit. Zo moet het. En zo is Christus met zijn geest de stuwende kracht in de gelovigen, zodat ik niet anders kan dan God dankbaar zijn, zodat ik gedreven ben om zijn geboden in acht te nemen. Van nature denkt een mens dat hij Gods genade en Gods liefde moet verdienen. Dat je het moet verdienen met goede daden of met de offers die je brengt in je leven of met heel veel vroomheid. Je moet er toch iets voor doen. En ja, dan doe ik het dan goed genoeg, kun je denken. En dat zit er diep in. Dat werk heilige in ons. Ik moet er toch ergens mee waarmaken. Zo denk je dan. Ik moet toch mezelf bewijzen voor God. Ik moet me toch onderscheiden van anderen en in mijn doen en laten een grond hebben. Om rechtvaardig voor God te zijn. Maar de Heilige Wet die geeft ons geen schijn van kans. Die zegt, we zijn zondaren. Daarom staan we onder het oordeel. Dat we de vloek hebben verdiend. En al onze eigen werken, die zullen nooit genoeg zijn om dat weer te vereffenen. Wie het met het doen van de wet probeert te redden en God tevreden wil stellen, die loopt steeds tegen een muur. Die vindt geen vrede. Merk je dat in je leven? Dat komt de Heilige Geest je leer. Door de wet ontdek je je zonden. Je ervaart dat je verloren bent. En totaal niet in staat om dat zelf weer goed te maken. Ja, wij zijn wel geneigd om Gods gunst te willen verdienen. Maar dat moeten we afleren. En we kunnen alleen maar toch hopen op genade. Smeken om genade. Zoeken naar genade, daar ligt onze redding. En vergeet niet, de Heere God die komt er zelf mee. De Heere God die komt je genade aanbieden. Hij staat klaar om je al je zonden te vergeven. De Heilige Geest, de Heilige God, die neemt u in liefde aan. De Heilige God die neemt jou uit liefde aan, ondanks je schuld, ondanks al je ellende. Om niet. Dat is het evangelie. Geloof dat. Het is geen zaak van onze verdiensten of van onze waardigheid. Het is een zaak van Gods genade. Het is een zaak van Gods grondeloze liefde dat Hij u roept en dat Hij u ontvangt in zijn uitgestrekte armen en dat Hij je zalig maakt. En dat doet Hij door Christus. Door Christus krijgen we vergeving van zonde. Door Christus worden wij erfgenamen van het eeuwige leven en komen we terug bij de Vader. Nou, wat doet hij dan? En dat is in deze zondag 32 van groot belang. Christus schenkt geen halve genade. Hij schenkt de volle genade. All in. Tweeledig. Hij schenkt zowel de vergeving als de vernieuwing. Hij schenkt zowel de verlossing als ook de gave van de Heilige Geest. En wat doet die geest? Nou, die geest die strijdt tegen ons vlees. Door die geest worden wij veranderd naar het beeld van Christus. En door die geest komen er vruchten tot eer van God. Herschapen om goede werken te doen. Want de Heilige Geest die kan de zonde niet verdragen. Wie in de zonde doorleeft, zonder berouw, zonder daarmee te willen breken, die heeft nog een dood geloof. En zolang u daarin doorleeft, zonder bekering, kunt u niet zalig worden. Het antwoord op vraag 87 is daar heel duidelijk over, zoals dat ook in de Bijbel staat. En onze catechismus haalt daarbij 1 Korinthe 6 aan en Efeze 5. Dat niemand die ontucht pleegt of die een afgodendienaar is of een echtbreker, een dief, een gierigaard, een dronkaard, een lasteraar, niemand die een rover is, het koninkrijk van God zal beërven. Zo staat dat in de schrift, in die tekst. Tenzij zo iemand zich bekeert. Tenzij je vlucht tot Christus en al je zonden bij Hem beleidt en bij Hem brengt en ja, ook bereid bent om ermee te breken. En als u zo tot Christus vlucht, krijgt u die tweeledige genade. Met zijn bloed verlost hij u van al uw schuld en met zijn geest buigt hij uw hart om. Met zijn geest gaat hij uw leven omvormen naar het beeld van Christus. En zo gaan we goed doen. Niet uit angst. Niet uit angst voor de straf. Je bent toch tot Christus gevlucht. Je krijgt vergeving. Christus bevrijdt ons van die angst voor de straf. Daar hoef je niet bang meer voor te zijn. Zo gaan we goed doen, niet uit angst voor afkeuring, want hij heeft ons in liefde aanvaard. Niet uit angst om de liefde weer te verliezen. Hij blijft getrouw. Nee, de drijfveer is geen angst, maar liefde van harte. Van binnenuit, liefde tot God en liefde tot zijn woord en liefde tot de eer van God. En dat is begonnen met Gods liefde. Hij heeft ons opgezocht, hij heeft ons bevrijd van de schuld en van de vrees. En met deze God krijgt de gelovige een hechte band. Met deze God ga je leven, je bent hem dankbaar, je krijgt hem van harte lief. En zo word je gedreven door de liefde. Misschien hebt u, of heb jij, een geliefde. Iemand in je leven die je heel sterk lief hebt. Als je iets doet voor die geliefde waar hij of zij heel blij mee is, dan doe je dat van harte. Dan doe je dat met vreugde. Die ander die wordt er blij van. En als die ander dat ook weer ziet, wat je uit liefde voor hem of haar doet, dan geeft dat ook weer vreugde. Zo gaat dat wederkerig en je doet dat met plezier. Zo drijft de liefde tot God ons. Ook om hem te willen behagen. In 2 Korinthe 9, wat we hebben gelezen, schrijft de apostel over dat dienstbetoon aan de heiligen. In verschillende Griekse steden, waar de apostel was geweest, hield de christelijke gemeente een collecte voor de armen in Jeruzalem. En Paulus, die schrijft aan de Korinthe dat hij het binnenkort komt ophalen. Wat ze bijeenbrengen. Om het verder te brengen naar Jeruzalem. En hij schrijft vast de brief voordat hij er is. Want ze moeten wel zorgen dat het klaar ligt. Dat hij niet teleurgesteld is. En hij weet hoe enthousiast ze in Korinthe waren om hieraan mee te doen. Dat weet hij al. Hij heeft er ook bij anderen over gesproken, met hoeveel bereidwilligheid ze in Korinthe ermee aan de slag zijn gegaan om dat geld bijeen te brengen. Maar schrijft hij, dan hoop ik dat het niet tegenvalt als ik kom. Laten ze daar gul geven als een goed werk voor de Heer. Tenminste, hij wil dat niet opleggen. Het moet wel van harte gaan. En daarom schrijft de apostel in dat hoofdstuk in vers 7. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart heeft voorgenomen. Niet met tegenzin. Niet uit dwang. Want God heeft een blijmoedige gever lief. Daar heb je het. Zo ziet God het graag. Dat je het blijmoedig doet. Vrijwillig. Met vreugde. Dankbaarheid voor hem. En die vreugde, die zin, dat geeft Christus door zijn geest in ons hart. En toch werkt dat aan de andere kant ook niet automatisch. We hebben wel steeds weer de aansporing nodig. Vandaar dat Paulus het schrijft. En ook dat wij het krijgen voorgehouden wat wij moeten doen, keer op keer. En de Heere die blijft het zeggen, heb elkaar lief. Bewaar mijn geboden. Vergeet het niet. Wandel in mijn wegen. Hij blijft het zeggen. Die aansporing hebben wij nodig. Enerzijds is het de Heilige Geest die dat vuurtje aansteekt, het vuurtje van de heiliging. Hij brengt die liefde tot God in ons hart. En anderzijds komt hij ook telkens weer met het woord als de brandstof om dat vuurtje dat het vuurtje blijft branden. Daarom moeten we ook elke week komen luisteren. Zodat de Heilige Geest dat vuurtje weer kan aanwakkeren in uw hart. Dat het blijft branden. Daarom laat de Heer u zijn geboden horen. Vandaar dat ze ook aan de orde komen. Ook aan de hand van de catechismes in de komende tijd en praktisch worden uitgelegd. Omdat de Heilige Geest dat vuur wil laten branden en steeds weer aanwakkert. Om daarmee de Heere te dienen. In dankbaarheid. Hij laat u de vermaningen horen. Hij laat u de beloften horen. De Heilige Geest wil het vuur van de heiliging brandend houden. Wees stilgestaan bij de noodzaak. Ten tweede let op de belofte van de goede werken. Als we nu eens kijken wat voor beeld er in de Heidelbergse catechismus geschetst wordt van die goede werken. Hoe ziet dat er dan uit als het er hier over gaat? Nou, ik lees in dat antwoord op vraag 86 dat Christus ons vernieuwt opdat wij God met heel ons leven dankbaarheid bewijzen. En Hij door ons geprezen wordt. Zo ziet het eruit. Met heel ons leven laten wij zien dat wij God dankbaar zijn. Dankbaar voor zijn weldaden, dankbaar voor dat evangelie van de genade, dankbaar voor de vergeving van de zonde, voor de geschonken gerechtigheid, voor de belofte van de Geest. En uit dankbaarheid zullen wij dan hem gehoorzaam zijn. Dan wordt de Heer geprezen. En we gaan ons richten op zijn eer. Omdat Hij zo goed is. Hij is zo rechtvaardig en barmhartig. Hij is zo geduldig en almachtig. Daardoor staat Hij hoog in achting. We gaan Hem vrezen. Eerbied betonen. Hoge achting hebben voor God. Als je hoge achting hebt voor God, dat maakt dat je Hem gehoorzaam bent. Dat je Hem vertrouwt. Als je hoge achting hebt voor God, dat maakt dat je hem dient. Dat je dagelijks rekening met hem zult houden. Wat is nu zijn wil? Dat je naar zijn woord luistert, dat je die in de praktijk gaat brengen. Met heel ons leven raken wij meer en meer zo gericht op de eer van God. En weet u, weten jullie, daar word je gelukkig van. Dat is een heerlijk leven. Wanneer je hoge achting hebt voor God, wanneer je met heel je leven steeds meer gericht raakt op God, hem eert, dan kom je in je element. Dan kom je tot je bestemming. Daar kun je vrede in vinden, daar zul je voldoening in vinden, vreugde. Dat is de belofte. Die bij de goede werken hoort. De belofte die we in het woord vinden voor het wandelen in de wegen van God. Je kunt daar niet de liefde van God mee verdienen. Zo is vanavond ook al gezegd. Je kunt daar niet de liefde van God mee verdienen, maar het is wel een gelukkig leven. Zoals we wel eens zingen, psalm 119 bijvoorbeeld, en in ook een andere psalm. Welzalig zijn zij die ongeveinsd des Heere wet betracht. Een mooi leven. U bent gelukkig te prijzen. Als u met eerbied voor God leeft, volgens zijn heilige geboden. Misschien was het eerder in uw leven alleen maar een plicht. Omdat het moest. Of was het eerder in het leven om er zelf wat mee te zijn? Kijk mij toch eens, een goed christen zijn. En als je er door de genade smaak in krijgt, als het je liefde wordt om te leven tot eer van God, dan merk je, er is iets veranderd. Dan merk je, de geest van God vernieuwt je leven. En dat, ja, dat bevestigt dat u deel hebt aan de verlossing. Dus hoewel wij alleen uit genade zalig worden zonder de werken van de wet, verbindt de Heer toch een belofte aan dat leven in de gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie uit liefde voor de Heer ijverig zijn geboden in acht neemt, die zal daarin veel zegen ervaren. Daar zul je vreugde in ervaren, wijsheid uit krijgen. Dan mag u iets ervaren van de band met God en van het werk van zijn Heilige Geest in uw hart en in uw leven. Op die vraag waarom wij nog goede werken moeten doen, geeft zondag 32 ons drie redenen. Ten eerste omdat Christus ons leven vernieuwt. Daar hebben we eerst bij stilgestaan. Maar ten tweede is het ook nodig opdat ieder voor zichzelf door de vruchten verzekerd zal zijn van zijn geloof. Dus door die vruchten van het geloof, de goede daden, wordt u bij uzelf verzekerd van uw geloof. Ja, is dat eigenlijk niet moeilijk? Moet je daarmee? Moet ik bij mezelf beoordelen of er echte goede werken zijn? Ga je dan zitten kijken? Ja, wat zijn nou mijn goede werken? Leef ik wel echt tot Gods eer? Om op die manier zekerheid van het geloof te krijgen? Nou, als u niet oppast, dan slaat juist de twijfel toe. Wanneer we onszelf zo onderzoeken, dan kom je toch ook altijd weer gebreken tegen. En dan kom je de zonde tegen. Dan ga je twijfelen aan jezelf. En wat komt er eigenlijk van terecht? Dat ik met mijn hele leven gericht zou zijn op de eer van God. En stel dat u al heel erg onzeker bent over uw eigen geloof. En dan moet je ook nog eens op zoek gaan naar die vruchten van geloof. Nou, vergeet dan niet dat de grond van de zekerheid niet gelegen is in onszelf. De grond van de zekerheid is niet gelegen in ons doen en laten. Die ligt geheel en al in de belofte van God. Die ligt in het werk van Christus, zoals ons is beloofd en wordt gegeven. En aan de vruchten in ons eigen leven, daar kun je wel eens aan twijfelen. Maar dat woord van God, daar kun je altijd op bouwen. Het offer van Christus, daar kun je de volle vrede vinden voor je hart. Dat Hij alles heeft volbracht. Dat Hij je gerechtigheid is. Dus daar moet u wel zijn om rust te vinden. En daar mag u op vertrouwen. Dat is een vast fundament. En dat kan niet wankelen door te luisteren naar het woord van God. Door te luisteren naar het evangelie van het kruis. En te gaan zien wie Jezus Christus is. Ja, dan krijg je vertrouwen in Hem. En dan krijg je geloofsvertrouwen. Zodat je mag gaan zeggen: en nu geloof ik, Hij is ook mijn zaligmaker. Daar is de basis. Daar moet u beginnen. En dat vertrouwen is niet altijd even sterk. En niet bij iedere gelovige is dat direct zo duidelijk. En velen hebben nog last van twijfelingen, van aanvechtingen. Maar als je dan vraagt, als je daar je houvast hebt gevonden. Als je dan vraagt, hoe kan ik nou groeien? Groeien in de zekerheid van het geloof. En nogmaals, de basis is het luisteren naar het evangelie en de volkomen genade van onze zaligmaker Jezus geloven. Maar dan is er nog iets wat bijdraagt tot versterking van het geloof. En dat is de gehoorzaamheid aan het woord. Dat is een nauwgezet leven in al de geboden van God. En dan niet om wettisch te zijn. En dan niet om zichzelf beter te voelen dan andere mensen. Nee. Maar uit liefde voor de Heer. In het verlangen. Oprecht. Om de Heer te behagen. In het verlangen om veel vrucht te dragen. Voor uw verlosser. Voor uw zaligmaker. En wanneer u zo'n gehoorzaam leven gaat leiden. Daarop geeft God zijn zegen. Daar verbindt hij zijn belofte aan. Een belofte van overvloed. Een belofte van geloofsgroei. Dat je daardoor ook meer zekerheid gaat ontvangen. En daarom wees niet slordig in de dienst aan God. Maar wees nauwgezet in je eigen leven. Want zo kunt u toenemen. In het vertrouwen, dat zegent de Heer. Daar vind je al meer vrijmoedigheid in het geloof. In 2 Korinthe 9 schrijft de apostel over zaaien en oogsten. En hij zegt, wie karig zaait, wie dunnetjes het zaad over het land strooit. Ja, dan kunt u begrijpen, dan zul je ook karig oogsten. En dat gebruikt hij als een beeld. Hij bedoelt, zo is het nu ook met wat wij doen voor God. Wat wij doen voor onze naasten. Wie karig zaait, zal karig maaien. Maar wie in zegeningen zaait, zal veel zegen oogsten. Gemeente, laat ook dit, die belofte, laat ook dit u aansporen. Om goede werken te willen doen. Dat je je inspant om God te dienen. Dat u offers brengt van uw tijd. Voor de dienst aan God en de naast. Dat u offers brengt in moeite die je moet doen. De moeite die het je kan kosten. Om goed te doen. Dat je offers brengt in zelfverloochening, niet uit eigen belang om er zelf mee wat te zijn, maar voor de eer van God en aangespoord door zijn belofte. Ja, je doet het voor de eer van God. Uit liefde voor hem. En als toegift zult u daar ook zelf gezegend in zijn. We komen bij het laatste punt. We zagen de noodzaak. Ten tweede de belofte die verbonden is aan de goede werken. Ten derde de uitstraling van de goede werken. Zondag 32 noemt nog een derde reden waarom het zin heeft. Ja, waarom het zelfs echt nodig is. Dat wij er een christelijke levenswandel op nahouden. En laten we allemaal deze grote verantwoordelijkheid beseffen. Want het is nodig. Met het doel opdat door onze christelijke levenswandel ook onze naaste voor Christus zal worden ingewonnen. Wat erg als door uw gedrag anderen niet worden getrokken. Wat erg als anderen zelfs worden afgestoten. Wat erg als het geloof in God eigenlijk niets lijkt voor te stellen, omdat wij gewoon hetzelfde leven als de rest van de wereld. Wat stelt het dan voor, dat geloof? Als het nergens aan te zien is, aan te merken. Niets wat positief de aandacht kan trekken. Wat erg. Als anderen daardoor niet worden gewonnen. Maar verloren blijven. Als daardoor mensen verloren gaan. Omdat wij de kracht van de godzaligheid missen. Omdat onze daden. Onze woorden. Niet laten zien. Van Christus. Beseffen die hoge roeping wel gemeend. Die geloofsdaden vanuit de liefde voor God, die moeten er ook zijn als een getuigenis van de genade van God. Door te leven als christenen worden anderen gewonnen. Zo werkt het. Zo werkt het. Zo werkt God. Hij trekt met zijn woord. Ja, dat is waar. Inderdaad. Maar het woord wordt wel uitgedragen door getuigen. Dat woord, dat wordt toch uitgedragen door de gemeente. En wat zie je daar van dat woord en de kracht van dat woord? Als toch de kerk het evangelie verkondigt, het evangelie van de barmhartigheid en van de liefde van God, het evangelie van het nieuwe leven door de Heilige Geest, maar in de leden van de kerk zie je er niks van terug. Nou, dat overtuigt niet. Wat zijn dat voor woorden? En vandaag de dag is dat zeker van groot belang. In onze samenleving zijn er heel veel meningen en er zijn zoveel verschillen. En wat is nu de waarheid, zeggen de mensen? Wie kun je geloven? Ik weet het niet, denken ze. Het zal allemaal wel. En vandaag is de een populair, maar morgen valt hij weer tegen. En zoals men zegt tegenwoordig, geloof men niet in grote verhalen. Daarmee wordt bedoeld grote systemen van waarheid en die helemaal schijnen te kloppen hoe alles in elkaar steekt. Daar hebben de mensen geen behoefte meer aan. Men wil weten of je het meent. Men wil weten of je authentiek bent. Is er nou maar een verhaaltje? Of sta je ervoor? En werkt dat nou? Werkt dat in uw eigen leven? En dan begrijpt u dat deze derde reden belangrijker is dan ooit. Een levenswandel die klopt met het evangelie. En om dat misverstand maar aan de kant te zetten, dan hoef je geen perfecte christen te zijn. Daar gaat het niet om. Dat je perfect zou zijn. Je hoeft niet op alle vragen een antwoord te kunnen geven, maar ben je oprecht? Leef je ernaar? Is Christus zichtbaar in je woorden, in je daden? En zo'n leven, gewoon in het dagelijks bestaan, in de dingen die je doet, dat kan een belangrijke schakel zijn om een ander tot God te brengen. Is dat eigenlijk niet geweldig? Gemeente, zou u, zou jij dat geen heerlijke zegen vinden wanneer God nu jouw leven als christen wil gebruiken om je naasten te winnen, om je naasten de aandacht te trekken voor Christus? Laat ook dat je aanmoedigen, dat de Heere God dat gebruikt, dat de Heere God dat inschakelt. Dat je als christen leeft, ook wij samen als gemeente, laat het ons aanmoedigen om men des te meer zin de geboden van God in ere te houden. En gemeente, hebt u er zin in om in alles de wil van de Heere te doen? Niet uit angst, maar uit liefde. Door de Geest gedreven. Laten we dan eerlijk zijn en ook in de spiegel kijken. Waar is mijn leven op gericht? Waar laat ik me door beheersen en leiden? Zijn we altijd maar druk voor onszelf? Hebben we zoveel luxe? Willen we graag meer geld verdienen? Bezig zijn met uitgaan? Op welk doel is ons leven nu gericht? Wat is het hoogste wat ons vreugde geeft? Wijd uw leven aan de Heer. Dat je drijft. Dat u zich daarvoor inzet. Dat we zijn naam eren. Door goed te doen aan uw medemens. En ook dat vuurtje steeds weer te laten voeden. Door zijn woord. En door de Geest. Dankzij de genade van Christus. Die ondoorgrondelijke liefde van God, Dat hij die grote gave van zijn zoon heeft gegeven. Dankzij die genade krijgen we er zin in. Krijgen we er weer zin in. Wordt dat een vreugde. En dat tot lof van hem. Het komt van hem. En het zal voor hem zijn. Ja, zal dat u kunnen aanmoedigen. Dat uw leven zou mogen strekken tot eer en tot lof van God. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 19. De versen 6 en 7. Waarin het er ook over gaat dat wie uw wetten onderhoudt, daarin grote loon vindt. En in het zevende vers bidden we dat onze tong en mond en hart de diepste grond voor de Heere wel behagelijk zal wezen. We gaan Psalm 19 zingen, de versen 6 en 7. Laten wij danken en bidden. Trouwe God en Vader, we prijzen en loven uw heerlijke naam, uw eeuwige liefde heeft u bewogen om zondaren te zoeken, ja, om uw eigen zoon te geven, die onuitsprekelijke gave van uw geliefde zoon in deze wereld. En dat hij gestorven is toen wij nog zondaren waren. Van huis uit vijanden van uw genade. We danken u voor de volheid van uw genade. Voor de volkomenheid van Christus en zijn gerechtigheid. Dat we daarop kunnen bouwen. Dat dat een grond is, een fundament. Dat niet wankelt. Waarop we kunnen leven. Leer ons dat ook door het geloof. Vervul dan ook onze harten met uw Heilige Geest. Zodat we tot eer van u zullen spreken, doen en laten. U bidden we dat u ons ook tot een licht maakt. Door uw licht aangestoken. Geef dat ieder in zijn persoonlijk leven. Ook in deze week, wanneer we naar school gaan, wanneer we thuis zijn, op het werk zijn, contacten hebben met de mensen om ons heen. Ja, Heere, hoe wij leven. We kunnen er niet in eigen kracht. Er zijn veel verleidingen en verzoekingen. Onze zwakte laat ons struikelen, maar we bidden van u. Uw kracht is groot. U hebt uw Heilige Geest gezonden. Wilt u zo in ons werken, dat Christus in ons leeft, wij u mogen eren, met vreugde, met liefde, tot uw eer, dat we de zegen daarvan ook mogen ervaren. Heere, wilt u die belofte ook vervullen, dat het ons aanmoedigt om met u te leven. En wij vragen van u, dat het ook voor anderen tot de zegen mag zijn, ook hoe we als gemeente samen leven. Wij bidden van u dat we ook samen een licht mogen zijn in deze wereld. Niet om daarmee zelf in het middelpunt te staan, maar om getuigen van u te zijn. Dat anderen ook tot Christus worden gebracht. Gaan zoeken en gaan verlangen naar het leven met u. Heer, we kunnen er vaak ook verlegen mee zijn. We beleiden, als we naar onszelf kijken, dat we er misschien helemaal niet veel van verwachten. Dat we niet zo gauw verwachten dat door ons leven, onze woorden en daden, een ander tot bekering zou komen. We bidden het van u. Wilt u dat die wonderlijke genade ook schenken? Ga met ons in deze week. Help ons in alle dingen. Heren, in het dagelijks werk, geef u zegen als er mooie dingen zo voor ons liggen. Als er zaken zijn waar we zin in hebben. Wij vragen van u, help ons daarin en mag het een zegen zijn. Ook als er moeilijke dingen zijn, geef wijsheid in keuzes die gemaakt moeten worden. Geef hulp als er spanning en zorg is. Wilt u ook de gebeden horen die tot u worden opgezonden. Mogen we ze samen als gemeente voor uw aandacht brengen, de troon van uw genade, ook de gebeden die worden opgezonden van ouderen, van jongeren, van kinderen. Heere, dat u ze hoort door de genade van Christus, met dat offer van de middelaar, van de hoge priester, Jezus Christus, die ook dat offer dat ook reinigt en de gebeden zo voor u brengt. U bidden we om uw zegen voor al het ambtelijk werk dat de broeders van de kerkraad mogen doen. En ook wanneer we samenkomen in de vergadering en er Ook weer ambtsdragersverkiezingen zullen worden voorbereid. Wij bidden om uw leiding en uw hulp daarin, dat u ook daarin de gemeente gedenkt onder uw gunst. En Heere, dat we ons daarin ook mogen overgeven in vertrouwen aan uw leiding. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank. Wij doen het in Jezus' naam. Amen. Tot slot zullen we zingen van Psalm 56, het zesde vers. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Psalm 56, het zesde vers. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.